Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Straks de column van Han de Wit en een uitvoerig interview met detectiveschrijver en zenboeddhist Jan-Willem van de Wetering. Maar eerst een overlijdensbericht. Enkele dagen geleden hoorden we dat Rolf Diederichs van de Thaise Boeddharama-tempel in Waalwijk onlangs is overleden. Rolf was niet alleen jarenlang lid van het bestuur, maar ook een van de drijvende krachten achter de tempel. U kunt nu luisteren naar een gedeelte uit een interview dat Fred Gales in 2002 met hem maakte.
We zijn hier in de Boeddharama-tempel in Waalwijk, dus een Thaise boeddhistische tempel. En het is vandaag het Thaise nieuwjaar, oftewel Songkran. We praten met Rolf Diederichs, een lid van het bestuur van de tempel. En kunt u ons uitleggen waarom het vandaag Thaise nieuwjaar is? Het is halverwege april.
Ja, de Thaise kalender loopt niet parallel met onze westerse. En in de praktijk is het voor de Thailanders dus moeilijk om deze kalender te handhaven. En in de praktijk gebruiken ze de westerse kalender. Maar deze dag is zo vol traditie dat men hem toch niet wil missen. In Thailand heeft iedereen 3 dagen vrij. En het is een van de hoogtepunten van het jaar voor de mensen om dit te vieren. En ik denk dat ze dat niet graag over zouden slaan ieder jaar.
Dit nieuwjaar wordt elk jaar in deze tempel ook gevierd, hè?
Nou, deze keer doen we het op kleine schaal. Maar vorig jaar hebben we er meer bekendheid aan gegeven. En toen hadden we een deel van de Brabanthallen gehuurd. En toen zijn daar, ik schat zo'n 1500 mensen op afgekomen. En toen was het een groot feest. Dat doen we ook met Loike Tong in november. Maar we kunnen dat niet iedere keer doen vanwege de kosten.
Is er een boeddhistisch deel binnen de nieuwjaarsviering?
Ja, het is eigenlijk tweeledig. Men begint nu, daar moet u dadelijk maar eens eventjes kijken in de tempelzaal. Men begint nu met het religieus gedeelte. En daarna is er een maaltijd voor de monniken. En ik schat zo rond 12 uur... dan mogen de monniken niet meer eten na 12 uur... dat er dan een gezamenlijk maaltijd is voor iedereen die daar geïnteresseerd in is.
Ik heb begrepen, deze tempel die bestaat al sinds 1973. Kunt u iets vertellen over de geschiedenis en de achtergrond van de Boeddharama-tempel?
Nou, het is zo dat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog er mensen kwamen terug uit Indonesië via Thailand en zo. En men ontdekte dat er in Nederland geen plaats was waar men de religieuze plichten kon verrichten. En toen hebben hier mensen in Waalwijk, dus puur toeval dat het in Waalwijk was, hun huiskamer daarvoor beschikbaar gesteld. Maar er was op de duur zo'n toeloop dat de mensen hadden geen privéleven meer. Toen is men hier in Waalwijk rond gaan kijken. Toen heeft men deze oude boerenwoning gekocht en opgekalefaderd, een zaal eraan gebouwd aan de achterkant. En sinds 1980 ongeveer huist de Boeddharama-tempel dus in dit gebouw. Maar het is ook weer te klein, want de toeloop wordt steeds groter. En wat dat betreft zitten we niet erg gunstig, omdat we midden in een woonwijk zitten. En er is heel weinig mogelijkheid tot uitbreiding van de tempel. Het is ook een financiële kwestie natuurlijk, maar het zou best kunnen dat we in de toekomst noodgedwongen naar een andere plaats verhuizen. Liefst wel in Waalwijk of omgeving, want ja, Waalwijk is een bekende klank voor de Theravada-boeddhisten in Nederland.
En de mensen die hier komen, zijn dat voornamelijk Thaise mensen of komen er ook Nederlanders?
Het zijn in de eerste plaats Thaise vrouwen die met Nederlandse of Duitse, Belgische mannen getrouwd zijn. Natuurlijk komen er ook wel mensen die, net als ik, belangstelling hebben voor het boeddhisme. Maar ik denk dat u vandaag, als u in de rondte kijkt, meer vrouwen aan zult treffen dan mannen. En ik wijs er altijd op dat de tempel niet alleen een religieuze functie heeft, maar dat de sociale functie waarschijnlijk net zo belangrijk is. Want de boeddhisten wonen ontzettend verspreid door het hele land heen. En dit is een van de weinige plaatsen waar zij dus contact met elkaar kunnen krijgen. En dat is voor de boeddhistische vrouwen van veel belang. Want zij voelen zich soms behoorlijk eenzaam hier. En ze wonen in Nederland, maar hun hart ligt natuurlijk steeds nog in Thailand en bij hun familie. En wij proberen de mensen hier een beetje op te vangen. Ja. Ook alle boeddhistische feestdagen worden hier gevierd. Iedere maand is er wel een gebeurtenis uit het leven van de Boeddha die gevierd wordt hier. Eén gebeurtenis is wat belangrijker dan de andere. Maar dit is dus een hoogtijdag, Thais Nieuwjaarsfeest.
Dus de mensen komen eigenlijk uit het hele land, hè?
Het is niet zo dat bijvoorbeeld Waalwijk heeft een belangrijke concentratie van Mohammedanen. Omdat er hier industrieën zijn, ook in Drunen en Heusden, waar deze mensen werk kunnen vinden. Maar voor de boeddhisten is dat een beetje anders. Die zijn hier naartoe gekomen, de vrouw, vanwege hun huwelijk, maar niet zo direct om werk te zoeken. En die zijn gaan wonen in de plaats waar hun echtgenoot of vriend vandaan komt. En dat kan overal zijn. En we hebben ook veel leden uit Duitsland, omdat de dichtstbijzijnde tempel, althans van deze richting, van de Theravada-stroming, die dus door zo'n 95% van de bevolking van Thailand wordt aangehangen. De dichtstbijzijnde tempel is in Berlijn. Dus veel mensen uit het vroegere West-Duitsland komen hier naartoe. Het is veel korter bij. En men is nu ook bezig in België, in Waterloo, om een tempel te stichten. Want we hadden ook veel leden uit België, Luxemburg. Want daar was ook helemaal niks.
En voor deze traditionele Thaise begrafenismuziek hoorde u Rolf Diederiks, voormalig bestuurslid van de Thaise Boeddharama-tempel in Waalwijk. De bijdrage was van Fred Gales. En dan nu de column van Han de Wit. Hij is als Dharma-leraar verbonden aan het Shambhala-centrum in Amsterdam.
De laatste twee weken hebben we heel veel gehoord over de spiritualiteit van koningin Juliana. Koningin Juliana, zo blijkt uit een aantal publicaties, stond niet onsympathiek tegenover het idee van wedergeboorte of reïncarnatie. En het is misschien interessant om eens te kijken hoe daar in de boeddhistische traditie over wordt gedacht. In de boeddhistische traditie praten we liever niet over reïncarnatie, omdat dat de suggestie geeft dat er een soort entiteit is die van het ene leven of het ene lichaam naar het volgende lichaam verhuist. Dat is ook de letterlijke betekenis van die term, zielsverhuizing. In boeddhisme praten we liever over wedergeboorte. En om aan te geven hoe dat dan wordt verstaan, die term, is misschien de volgende vergelijking wel behulpzaam. Je zou het menselijk bestaan kunnen vergelijken met een tuin. Een tuin die door de seizoenen heen gaat. En het menselijk leven is dan vooral het leven zoals dat opkomt in de lente, de zomer heeft en de herfst. En tenslotte sterft alles in die tuin af en ligt er sneeuw over de aarde en komt alles tot rust. En is het leven van die tuin eigenlijk niet meer te zien. Die periode wordt in de boeddhistische traditie wel gezien als de periode tussen het ene leven en het volgende leven in. Wanneer het dan weer lente wordt, komen alle zaden, alle planten, de wortels van de planten beginnen weer takken te vormen. Die komen weer boven de aarde uit. En zo ontstaat dan weer een nieuw leven. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat dezelfde tuin weer terug is gekomen. Maar aan de andere kant is het heel duidelijk een andere tuin dan het jaar daarvoor. Het zijn andere tulpen die er staan. Het zijn andere narcissen die boven de grond zijn gekomen. Tegelijk zit er een zekere continuïteit in. Vandaar dat in de boeddhistische traditie wordt gezegd, er is continuïteit van de levensstroom of de bestaansstroom van ieder mens. Die vergelijking met de tuin is ook wel interessant, omdat het aangeeft wat de plaats van beoefening in de boeddhistische traditie is. Je zou de beoefening zo kunnen typeren dat het is het tijdens het leven werken met die tuin, zorgen dat het onkruid eruit verdwijnt, dat de planten van humaniteit en menselijkheid en compassie en inzicht, dat die als het ware steeds verder gaan bloeien, zodat wanneer de winter komt, weliswaar daar niets meer van te zien is, maar in het volgende leven zullen die planten vooral opkomen. Dus komt het eigenlijk hierop neer dat de beoefening ons helpt om een volgend leven rijker te maken en meer te vullen met de kwaliteiten van onze menselijkheid.
Dat was de column van Han de Wit. Jan Willem van de Wetering is een van de weinige Nederlandse schrijvers die wereldwijde faam geniet. Hij werd vooral bekend met de serie misdaadromans rond Grijpstra en de Gier, twee rechercheurs van de gemeentepolitie in Amsterdam. De serie werd onlangs opnieuw verfilmd en is op dit moment te zien bij RTL 4. Van de Wetering, in 1931 geboren in Rotterdam, kwam al vroeg tot het besef dat het burgerlijk bestaan hem tegenstond. Als jongen van 9 maakte hij het bombardement van Rotterdam mee en sindsdien heeft de vraag naar de zin van het leven hem niet meer losgelaten. Zijn innerlijke zoektocht voerde hem over de hele wereld, onder meer naar een zenklooster in Kyoto. Over zijn ervaringen in Japan schreef hij in 1971 zijn eerste boek, De Lege Spiegel. Het werd uiteindelijk een trilogie over zijn zenavonturen, waarvan het laatste deel, Zuivere Leegte, in 2000 verscheen. Jan Willem van de Wetering woont al jaren in de Amerikaanse staat Maine, maar was in Amsterdam in verband met de verfilming van zijn boeken. In het nu volgend gesprek met Jaap Verhoeven vertelt Van de Wetering over het zengehalte van zijn politieromans. De verhalen over Grijpstra en de Gier blijken namelijk een sterk autobiografisch element te bevatten. Want Van de Wetering werkte zelf jarenlang als agent in Amsterdam, toen hij als dienstweigeraar zijn vervangende dienstplicht vervulde.
Een van de secretaressen daar, die in burgerdienst was, die zei: als je nou dienst neemt bij de vrijwillige politie van Amsterdam, maar dan moet je wel goed doen. Je moet 2 jaar lang studeren in je avondtijd en in een groep om het agentexamen te halen. En dat is precies hetzelfde agentexamen wat beroeps doet. En daarna krijg je je pakje aan en dan komt de burgemeester en die spelt je dat brosje op. Agenten hebben een brosje op. Dat is je opsporingsbevoegdheid. En een wapen en je leert schieten en ongewapend tweegevecht en psychologie, cursus en zo. Mm-hmm. En ik dacht, dat was zo bizar voor mij, terwijl ik het altijd in de anarchie heb gezocht en in het vrijstaan van morale systemen en de totale onthechting. En dat ik dan als politieagent rondloop met een pistool, mensen schieten die niet doen wat het mag.
Die tegenstelling tussen een soort van anarchistisch verlangen naar vrijheid en tegelijkertijd een uniform aantrekken en je een speld laten opspelden door de burgemeester, ja, voor de opsporingsbevoegdheid.
Met het hele hoempa-orkest van de politie erachter.
Ja. Maar die tegenstellingen, kun je daar iets over vertellen bij bijvoorbeeld de Gier of bij de commissaris?
De Gier was het ook aan het zoeken in het anarchisme. Niet van bommen en boel opblazen, maar het vrijmaken van belachelijke gedragspatronen die voorgeschreven worden door een maatschappij waar je wel bij hoort, maar waar je niet in gelooft. En hoe die daarop kwam, maar er was een reclame voor de politiewerving of zo en hij deed niks op dat moment. En druk van zijn familie en zijn moeder, zijn vader was weggelopen. Dus bij de politie gegaan. En direct al bij de recherche gekomen, omdat hij een hele intelligente man was. En Grijpstra, die was door zijn oom verteld dat je bij de politie eigenlijk heel weinig te doen hebt. En wel vastigheid hebt. Een pensioen komt eraan en je wordt geapprecieerd door de maatschappij. En Grijpstra, die een beetje dikke, rustige man aan het worden was, die is daar zo ingeglibberd.
Ja. Dus je kunt zeggen dat ze beide niet zozeer de ambitie hadden om een hele goede politieagent te zijn, maar eerder dat zij er zo in terecht kwamen omdat het voor de hand liggend leek.
Ja, het was makkelijker dan iets anders te doen. Ja. Maar toen ze eenmaal onder de commissaris kwamen, die een heer van stand is en die in de oorlog mishandeld was door de Gestapo en dat veel had meegemaakt en rijk was van huis uit en zijn vrouw was nog veel rijker en prachtig woonde op de Koninginnegracht, een oude Citroën rondreed, die was er al opgekomen dat het inderdaad allemaal onzin is waar we mee bezig zijn, maar dat geen reden is om je taak niet zo goed mogelijk te doen als mogelijk is voor je. Mm-hmm. Hoewel het er verder niks toe doet. En dat sloeg bij die 2 discipelen die hij kreeg enorm aan. Want hij was een onverstoorbaar. Een soort onthechte bommel. En die ook nooit boos op ze werd als ze iets verkeerd deed. Ik had zelf al geprobeerd al een paar keer in Nederland, in Duitsland en in Engeland om een serie te krijgen. TV-serie. En iedere keer lukte dat bijna. En in Duitsland lukte het echt, maar dan mislukte het nadat ze de eerste aflevering hadden gemaakt, want die was vreselijk saai. Dus ik had dat opgegeven. Op een gegeven moment, als iets niet lukt, moet je het gewoon opgeven.
Nu gaat RTL 4 vanaf half maart de nieuwe serie uitzenden van Grijpstra en de Gier.
Ja, en dat kan nog in elkaar storten, maar wat ik ervan gezien heb en de kwaliteit van de acteurs en het script lijkt mij allemaal erg mooi.
En denk jij dat de interesse die daar nu weer voor is, hè, dat het ook te maken heeft met de achtergrond waarvanuit jij het hebt geschreven? Bijvoorbeeld die tegenstelling tussen alles goed doen, maar tegelijkertijd niet er helemaal in gaan zitten.
Of er helemaal niet in gaan zitten. Ja. Net als je lichaam en je geest. Niet iedereen denkt, dit ben ik. Dit is mijn lichaam en dit is mijn geest en dat ben ik. En ik heb een naam. Maar als je door de wereld gaat zwerven, wat ik gedaan heb. En je krijgt steeds andere namen. En in Japan heet ik Jansan. En in Amerika heet ik General Ron. In Afrika zei de zwarte van het bedrijf waar ik werkte, die zei Bos tegen me. En in Zuid-Amerika was het Don Juan. En in Peru weer niet, senor, want dat Don, dat was dan niet zo. Dus dan ga je toch twijfelen wie je nou bent. En tenslotte begrijp je uit jezelf dat je bent geen van die figuren. Het zijn allemaal rollen die je speelt. En dat lichaam, dat, terwijl je erin zit, veroudert het. En je krijgt, ik ben nou 73, je hebt nou alle kwalen van oude heren. Ik had nooit van gehoord dat. Kom je bij de dokter en zeg ik heb dit of dat. Zegt hij, ja, typisch ouderdomsverschijnsel. Het gele pilletje hier, dat regelt dat voor. Dus dat lichaam, dat is ook geen vaste prik. Dus het is allemaal, alles is relatief. En dat is opwekkend. Want dan hoef je er ook niet. Weet je, toen Rotterdam gebombardeerd werd, liepen mensen allemaal rond van, ik ben alles kwijt. Hoe dikwijls ik toch niet gehoord heb in die paar dagen, was ik een jongetje van 9. Ik ben alles kwijt.
Ja.
En toen dacht ik al van, maar dat is toch leuk. Dan hoef je er ook geen zorgen meer over te maken. Het is weg. Want bij ons thuis, ons huis stond er nog, maar er was net de hele centrale verwarming naar de mieterij gegaan. En mijn vader zat daar over in en toen kwam het bombardement. Ik dacht, nou als er een bom op het huis valt, dan hebben we dat gezeur ook niet meer. Nee? Kunnen we ergens een houtvuurtje gaan stoken met een tent. Dus ik denk dat slaat, en dat zit in die boeken. En dat zit ook in de tolerantie van de Amsterdamse agent. En het zit in Thorbecke, die de tolerantie in de Nederlandse wetgeving heeft gebracht. Maar dat zijn de mensen vergeten. Ze maken zich zorgen en ze zijn bang en ze zijn bezig zichzelf overeind te houden met veel moeite. En dan stort het huwelijk in elkaar of krijgen ruzie met vrienden of hebben problemen op kantoor en die structuur blijkt toch niet te deugen. En als ze er nou van overtuigd raken dat het er eigenlijk allemaal niks toe doet. En dat ze hun eigen belang niet hoeven te verdedigen, want dat er geen eigen is en ook geen belang.
Kun je bijvoorbeeld een voorbeeld noemen, een verhaal uit de Grijpster en de Gier waaruit blijkt hoe zij daarmee omgingen?
Ja, nou, je kan het met kleine dingetjes aangeven. In de boeken die ik over mijn boeddhistische ervaringen heb geschreven, kom je met veel zwaarder geschut aan. Dan ga je zeggen van de Boeddha zei en de meester zei, en dan krijg je toch een soort moraliserende opbouw van een niet-structuur die ook weer een structuur is. Maar dat is stevig geschreven. Maar als je dat als schapje door een politieverhaal heen brengt, dat is veel leuker. En die luchtigheid zit erin. Maar ook weer in, van de commissaris die koopt een nieuwe auto. Hij heeft jarenlang die oude Citroën gehad en zijn vrouw heeft hem ervan overtuigd dat hij moet nu een nieuwe auto hebben. Dus die koopt hij en die parkeert hij. En hij is een beetje mank, hij loopt altijd pijn in zijn been, met zijn stokje loopt hij weg. Hij gaat iets doen op de terug, drinkt hij een kopje koffie en dan komt hij bij zijn auto. En die is er niet. Net gekocht. Ik krijg die wel weer terug van de verzekering, maar het feit dat ze gewoon je auto jatten. Hè? Dus hij begint zich een beetje op te winden en dan denkt hij, dan kijkt hij naar die lege parkeerplek waar die auto gestaan heeft. En dat boeit hem. En uiteindelijk kan het hem niks schelen, hij gaat met de taxi naar huis. En hij vergeet het zelfs deze vrouw te vertellen dat die auto weg is. En dat is mij gebeurd, eigenlijk nog veel mooier. Ik had op de Haarlemmer Houttuinen ook, hadden net een nieuwe Citroën van de zaak. Ik zet hem neer, ik ga naar binnen, ik doe iets en ik kom terug. En niet alleen dat hij er niet was, er was een gat in de grond. Met een hekje van de politie eromheen. Een vrij diep gat en daar lagen buizen bloot. Nou, wat krijgen we nou? Dus ik bel de politie op en ik zeg, mijn auto is in een gat gevallen en ik zie hem niet meer op. Ze zeiden zo, oh ja, op de Haarlemmer Houttuinen zeker. Ze zeiden, ze zeiden, ja, we moesten hem wegslepen, want we moesten aan die buizen klooien daar. Hij staat hier op het hoofdbureau. Pardon, meneer. Toen ik in, Japan zat, in dat klooster, iedereen sprak Japans, niet? En dat sprak ik niet. Dat moest ik dus snel leren. En ze hadden daar een bibliotheek, en in Zen mag je nooit wat lezen, maar iedere Zen-tempel heeft 40.000 boeken achterin staan. En daar vond ik van Gulik een boek, dat heet De Digongen. En dat is de eerste boek wat van Gulik ooit geschreven heeft, of vertaald heeft uit een oude Chinese roman dan bewerkt. Maar van Gulik praat over de Tang-dynastie in, dat is 900 tot 1100 in China. En zijn hoofdfiguur is rechter Ti, een confucianistisch, dus een heel strak moraal stelsel vertegenwoordigd, maar zeer geïnteresseerd is in Taoïsme en Zen. Maar dat nooit toe zal geven, want dat mag niet toegeven, want hij is een staatsconfucianist. Dus een hele grappige tegenstand. En dat was precies wat ik nodig had om een heleboel te begrijpen waar ik mee bezig was. Dus dat boek, dat heb ik wel 20 keer gelezen. En ik heb het later ook vertaald in het Nederlands. En, prachtig, prachtig boek. En daaruit heeft hij een serie detectieve romans opgebouwd van iets van 14. Waarin die rechter met 3 assistenten in China van alles en nog wat beleeft en oplost en meemaakt. En die heeft me jarenlang echt les gegeven van Gulik. Zonder dat ik me dat zo bewust was. Want ik word nu steeds gevraagd van de misdaadliteratuur en wat denk je daarvan? En dat heb je opengebroken in Nederland. Natuurlijk niet waar, zo'n baantje was al voor mij. En leest u het zelf, lees je veel misdaadliteratuur? En ik lees van alles. Ik lees Vestdijk, ik lees Kuifje, ik lees Marques, ik lees Duitse schrijvers, Franse schrijvers. En soms lees ik misdaad. Als iemand me dat aanraadt en zegt dat is goed, dat moet je. Maar dan zit er altijd, zoals bij Van Gulik, er zit een tweede niveau in. En soms zelfs een derde niveau. Anders vind ik het niet leuk. Het moet een stad beschrijven, bijvoorbeeld L.A. Het moet meer zijn dan gewoon het puzzeltje van de het lijken en wie heeft het gedaan, dat is toch een schande, dat mag niet en de mishoudster moet gevangen worden en dan is alles weer in orde.
Hoe gaat het nu met de commissaris?
Ja, nou, toen ik hoorde dat mijn vrouw een hele ernstige kanker had en misschien dood zou gaan, wat ze niet gedaan heeft. En ze schijnt weer kankervrij te zijn nu. En dat is alweer een hele tijd geleden. Maar toen dacht ik van, wat nu? Niet? Straks gaat ze dood. En een heleboel vriendinnen van haar, als borstkanker, die gingen inderdaad dood. En heel snel ook. Het kwam terug en zo. Dus ik had weinig vertrouwen als ik er door het huis zag lopen, dat dat een blijvende toestand was. En om me daaraan te wennen, heb ik de vrouw van de commissaris dood laten gaan. Om te kijken wat hij dan zou doen. Katrien. Waar hij veel conflict mee heeft, maar ook veel van houdt. En heel belangrijk voor hem is, die vrouw. En opeens is ze dood. Wat doet hij nou? Gaat hij nou somber rondlopen en knerpend wachten tot zijn eigen dood? Of gaat hij het nog voor iets proberen? Toen heb ik hem naar Amerika laten gaan, want hij was al met pensioen, voor vakantie naar het Acadia National Park, waar ik naast woon.
Ben jij in je leven toegegroeid naar je alter ego, de commissaris, de edele, onthechte man?
Nee. Ja, nou, misschien ook wel een beetje, maar dat is allemaal niet zo makkelijk hoor. Je kan het heel aardig begrijpen hoe dat zit met dat ego. Maar als het dan een beetje tegenloopt, dan vergeet je dat. Maar kijk, bepaalde schokken helpen natuurlijk wel. Als je, zoals toen vertelde dat Juanita echt serieus ziek was en dood kon gaan, of kon het weer terugkomen en zo. En toen mijn kleindochter autistisch bleek te zijn. En toen ik opeens ongelooflijk veel geld verdiende. Of toen ik in Nieuw-Guinea was. Dat zijn schokken die je losmaken en die je prepareren voor de toekomst. Dus wat er ook gebeurt. Hè? En gewoon het ouder worden. Dat helpt ook al mee. Oude heren hebben het wat dat betreft wat makkelijker. Hoewel ze dikwijls ook niks van leren. Hoor.
Je hebt zelf ook in het ziekenhuis gelegen en ook veel morfine toegediend gekregen, denk ik tenminste. Of pijnstillers in ieder geval.
Ja.
En wat je daarover vertelde, was dat je je vrijer voelde van je lichaam dan ooit. En dat je naar muziek luisterde.
Och, dat zijn de vier mooiste dagen van mijn leven geweest. Want op Amazon koop ik veel jazz en dan suggereren ze dingen. En ze suggereerden dat ik naar Thomas Stenko zou moeten luisteren. Dat is een Poolse componist en jazzspeler. En daar had ik een plaat van gekocht die werkelijk tot merg en been sloeg. Zoiets fantastisch. En daarna heb ik alles gekocht wat ik kon vinden van de ware 5 platen. En ook van de pianist waar hij veel mee werkt, Bobo Stenson. Dus ik had een hele hap cd's. En ging toen het ziekenhuis in voor die kankeroperatie. En ik had het niemand verteld, behalve mijn vrouw en mijn hond. En die kwamen iedere dag. Hond mocht ook in het ziekenhuis. Klein hondje. En ik zat er helemaal vol met buizen. Dus ik werd gevoed door een buis. En dat is het soort voedsel waar je niet van hoeft te poepen. Dus poepen hoef ik ook niet. En de plas ging met een katheter aan de piemel. En verder had ik een druppelaar die morfine toediende. En dan had ik nog een spuitje zelf waar ik op kon drukken. En dan werd nog meer morfine. En dan had ik een rood knopje. Dat als dat allemaal niet hielp, kon ik daarop drukken. En dan kwam de zuster en dan nog meer morfine. Want daar, als je bij zo'n operatie letten ze niet op de moraal, niet van de verdovende middelen. Dus ik was echt nergens meer. Die Nederlandse uitdrukking, ik was echt nergens meer. Maar ik kon wel naar die muziek luisteren. En me enorm concentreren, zonder dat ik daar moeite voor had. Je zit niet op een bank met je beentjes gevouwen, pijn te hebben, met een vlieg om je hoofd. Je bent helemaal ingesteld op. Dus 4 dagen lang was ik in de hoogste hemel en dan daar nog buiten. Fantastisch.
In welke zin helpt het om ouder te zijn?
Omdat de dood dichterbij komt. Een logische rekensom. Als ik hier rondloop en ik zie die prachtige appartementen die te koop staan. Dat heeft geen enkele zin voor mij om er zelfs over na te denken. Wat moet ik nou op mijn 73ste mijn hele leven weer om gaan schoppen? Dus je komt niet eens in de verleiding om. Ja, dat is het. Je komt niet in verleidingen. Die hele aantrekkingskracht en de reclame en de opwinding van de politiek, daar sta je toch naast.
Dankjewel, Jan Willem.
Graag gedaan.
Jan-Willem van de Wetering in gesprek met Jaap Verhoeven. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande vrijdag gaat in Ubbergen bij Nijmegen een Zen-vierdaagse van start. Die wordt begeleid door Irene Kyoyo Bakker. Centraal staat Zen en de kunst van het zien. Irene Bakker is nu aan de telefoon. Goedenavond.
Goedenavond.
Eerst even over uzelf. In het foldertje voor de Zen-vierdaagse staat dat u Dharma-holder in de lineage van de Amerikaanse Zen-meester Genpo Marcel Roshi bent. Mm-hmm. Wat is dat, een Dharma-holder?
Dat je de Dharma vertegenwoordigt of de Dharma belichaamt en kan beginnen met lesgeven.
Ja, ja. Het is een soort bevoegdheid in feite.
Ja, ja.
En lineage, dat is gewoon de traditie.
Ja, de traditie, ja.
Ja, ja.
Ja, die dus teruggaat van leerling naar leraar en zo terug tot aan de historische Boeddha.
En dat zijn dus allemaal traceerbare tradities.
Ja, min of meer traceerbaar. Dus mijn leraar Genpo Marcel Roshi is de 81ste generatie.
Oké. Okay. Dat is al heel wat natuurlijk.
Ja.
Sinds 1995 bent u ook priester in de Zen-boeddhistische traditie. Is dat nog iets anders dan monnik?
In onze traditie er is wel een verschil. En in feite dekken allebei de woorden de ladingen niet meer. Mm-hmm. Omdat we bij priester aan de Rooms-Katholieke connotatie in ons hoofd hebben.
Ja.
In onze traditie wordt het eigenlijk beide gebruikt, maar omdat ik nu niet meer als monnik leef, ik heb er wel 7 jaar gewoond in het Zen-centrum in Salt Lake City bij mijn leraar. Mm-hmm. En ik nog wel monnik ben, maar ook de priesterlijke functies kan uitvoeren. Dus het is eigenlijk beide.
Ja.
En in onze traditie wordt ook zowel voor mannen als voor vrouwen het woord monk gebruikt, of priest.
Ja, 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 precies. Dat is een beetje inwisselbaar.
Ja.
Oké. Okay. En natuurlijk hier in het christelijke Westen worden die begrippen al gauw geassocieerd met begrippen uit het christendom.
Ja.
Maar dat is niet terecht.
Nee, nee.
Oké. Okay. Het programma van de Zen-vierdaagse, dat gaat speciaal over Zen en de kunst van het zien. Mm-hmm. Wat staat er op het programma zoal?
Het is eigenlijk een combinatie van mediteren, zazen, en wandelen in stilte in de natuur in het heuvellandschap rond Nijmegen.
Want er is speciaal gekozen voor een plek buiten, ja?
Ja, ik heb daar bewust voor gekozen. Ik was daar vorig jaar met de retraite vrouwen en boeddhisme. En toen hebben we ook 's morgens vroeg daar gelopen. Toen dacht ik, in de buurt van Nijmegen zou je eigenlijk een Zen-vierdaagse moeten houden. Want het is daar zo prachtig, dat stuwwallenlandschap dat nog uit de ijstijd stamt. Mm-hmm. Waar dus bijna on-Nederlandse heuvels zijn. En daar in de diepte zie je dan de Waal stromen en is ook de Ooipolder met een heel specifieke natuur. Dus daar gaan we wandelen in stilte. En de Boeddha heeft natuurlijk enorm veel gelopen in zijn tijd. Die liep echt van plek naar plek. En was eigenlijk alleen in het regenseizoen op één plek. En Boeddha heeft ook gezegd, lopen met bewuste aandacht reinigt de geest van belemmerende gedachten.
Want hij liep met een doel, hè? Een concreet doel, begrijp ik, om van plek naar plek te komen.
Ja, ja. En dit is eigenlijk lopen zonder doel. Uh-huh. Maar paradoxaal is natuurlijk wel dat door eigenlijk je naar een lagere versnelling te gaan. En door ook echt aanwezig te zijn bij wat je op dat moment doet. kun je ook weer in contact komen, zeg maar, met die vrede en die stilte in jezelf. Naast de zitmeditatie en het wandelen in stilte is er ook ruime tijd om persoonlijke tijd door te brengen. Waar de indrukken die opgedaan worden ook op een wat meer kunstzinnige manier geuit kunnen worden. Want daar nodigt zo'n landschap ook wel toe uit. Hmm. Dus mensen kunnen dan tekenen of schilderen of haiku schrijven of gewoon wat rust nemen. Dus het is echt de bedoeling dat het een weekend wordt waar we dus wat terugtreden uit de hectiek van het alledaagse leven en ook weer wat op adem kunnen komen en onszelf weer wat kunnen voeden op zowel geestelijk als lichamelijk.
Ja. Wat is het specifieke belang van de visuele waarneming?
Nou, ik heb het genoemd kunst van het zien, omdat het zo belangrijk is om echt te zien. En dan bedoel ik met zien iets meer dan kijken naar of wat je met je ogen doet, maar eigenlijk zien met je hele wezen. Waarbij doordat je zo open en ontvankelijk wordt, het denken wat transparanter wordt en zeg maar degene die waarneemt gaat samenvallen met datgene wat waargenomen wordt. Dus word daar één mee. Je gaat in feite dan op in het landschap, of in ieder geval dat kan gebeuren als je daar de openheid voor hebt. Waardoor een eenheidservaring kan ontstaan.
Ja, we moeten zien hier niet al te letterlijk nemen.
Nee, mm-hmm. Nee. Je kijkt eigenlijk met al je zintuigen.
Ja, precies.
En het gaat om echt aanwezig te zijn in het hier en nu. Mm-hmm. En dan ga je ook dingen zien die we normaal eigenlijk over het hoofd zien.
Ja. Voor wie is die vierdaagse bedoeld? Kan iedereen die interesse heeft zich ervoor opgeven?
Ja, in feite wel. Je hoeft niet per se meditatieervaring te hebben. Want ook de zitmeditatie die wordt zo aangeboden dat als een periode voor mensen te lang is, dan kan halverwege kunnen ze even gaan staan of even van houding veranderen en dan weer gaan zitten. En voor mensen die wel langer kunnen zitten, die zitten dan gewoon door zo'n hele periode heen. En de zitmeditatie wordt ook binnen afgewisseld met loopmeditatie.
Oké. Okay.
En dan is er dus ruime tijd om buiten in stilte te wandelen.
Is het nog mogelijk om je ervoor op te geven?
Ja, er zijn nog enkele plaatsen.
En waar kunnen mensen daar terecht?
Dat kan bij Zen Spirit. Het e-mail is info@zenspirit.nl of telefonisch 050-314-0069.
Mevrouw Bakker, hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Dag.
Dag.
Irene Kjojo Bakker was dat. Meer informatie over de Zen Vierdaagse is te vinden op de volgende website www.zenspirit.nl. Het Maitreya Instituut in Amsterdam organiseert volgende week een tweetal lezingen. Woensdagavond om 8 uur spreekt Kay Miner over boeddhisme en het milieu. En zaterdagmiddag zal Geshe Sonam Gyaltsen het hebben over de vier edele waarheden. De woensdagavondlezing kost €7,50 en het programma op zaterdagmiddag €8. U vindt het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht in Amsterdam. Bij Nyingma Amsterdam kunt u aanstaande vrijdagavond terecht voor een lezing van Lama Amdo over The Four Thoughts That Turn the Mind Towards the Dharma. Het begint om 8 uur en u vindt het Nyingma Centrum aan de Reguliersgracht 25. Aanstaande zaterdag tenslotte geeft Amchi Dorje Tseten Bhutia een lezing over Tibetaanse geneeskunde in Vorstenbosch in de gemeente Bernheze in de provincie Noord-Brabant. Het programma begint 's middags om 2 uur en u vindt het Dharma Centrum Karma Eusserling aan de Heuvel 1 in Vorstenbosch. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Ik herhaal 035-629-3191. Volgende week zaterdag in Reflecties, de column van Jyotika Hermsen, onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman en het begin van een nieuwe